Goedemorgen iedereen. Gisteren of eergisteren vroeg iemand onder jullie, kwam naar mij en die vroeg mij, wat moet ik doen om toegewijd te blijven? En eigenlijk ligt natuurlijk aan de grond van deze vraag, ligt de verlangen aan de ene kant, maar ook dus het zorg van ga ik ook uiteindelijk mijn doel bereiken in het leven? Wat gaat eindresultaat, de som totaal van jou en mij leven zijn? Nou, ik weet niet wat jij verwacht wat God met jou gaat doen. Wij deze weekend gaan natuurlijk over zending en roeping, de Bijbelse missie. We moeten kijken, wat is Gods bedoeling met mijn leven? Wat wil Hij met mij? En ik weet niet of jij weet wat God met je wil. Ik weet niet of je voor jezelf duidelijk is, dat is waar ik naartoe wil. Iemand had eens op een fiets zo'n plakkeren, sticker of hoe noem je dat, hè? Geplakt. En er stond op die fiets stond erop, als ik volwassen word, word ik een Mercedes. Nou, ja, sommige dingen zijn mogelijk en andere misschien nou niet zo. Maar wat moet uit jou en mijn leven gebeuren? Waar moeten we naartoe? Ik heb voor mijzelf, drie jaar geleden, ben ik echt tijd gaan terugtrekken, gaan nadenken, wat wil ik in mijn leven? Wat wil ik nog? En het kon natuurlijk van, dat ik was 50 geworden, en dan denk je, tijd gaat toch sneller voorbij dan je lief is. Hè? En dan denk je wat blijft nog over en wat wil ik bereiken? En je zal verbaasd zijn over de dingen die ik voel dat God heb gezegd dat Hij mijn leven en wat ik wil doen. Zal ik je ze noemen? Het zijn maar 5 dingen. De eerste is, ik wil een kind zijn. Ik wil een kind van God zijn. Dat betekent, een kind van God, een kind heeft geen angst, een kind heeft geen zorg, een kind vertrouwt op zijn vader. Maar een kind groeit wel. He, en leert meer. Er staat ook over Jezus dat hij groeide als kind. Een aanzien bij God en bij mensen. Ja, en dus dat wil ik. Dus ga leren dat ik een rust mag God volgen. Niet gejaagd, maar als kind. Genieten van het werk van de Heere. De tweede wat ik wil zijn, ik wil een echtgenoot zijn. Ik wil, dus betekent dan, ik wil mijn vrouw helpen dat zij in haar beroeping mag komen. Dat zij dit wat God wil. Ik heb een zeer getalenteerde vrouw. Natuurlijk Etienne van Cijfer ook. Maar ik vond mijn vrouw ook de mooiste van de wereld en omstreken. En dus had ik haar maar genomen. Weet je wel? Nou. Dus. Maar ze is zeer getalenteerd. En vorig jaar heeft zij een CD. Een live CD heeft ze uitgebracht met 10 liederen. Waarvan ze 9 zelf heeft geschreven. Prachtige liederen. Echt geweldig mooi. Maar dit betekent, ze moest daar heel veel voor oefenen. Meer dan 20 keer wel. En dat betekent, ik moest heel veel koken en helpen met de afwas. Maar weet je wat? Ik was bezig om mijn doel te bereiken. Ik had er geen probleem mee. Want dat was deel van mijn doel. Dan de derde is, ik wil een vader zijn. Dus ik wil mijn kinderen helpen, iedereen van hen, om hun doel in het leven te bereiken. En dat betekent, ik moet iets speciaals met iedereen van hun doen. Ik moet het plannen. Als ze een school af hebben, is daar iets bijzonders wat ik met hun ga doen. Dat is 1 keer per maand heb ik een date met 1 van hun. En ik ben daar niet altijd, want je bent druk. Hè? Maar dat is geen excuus. Maar ik wil er zijn voor hun. Ik wil voor hun bidden. Ik wil hun kunnen helpen om Gods wil voor hun leven te vinden. De vierde is, ik wil een getuige zijn. En daar komt al mijn werk in, mijn preken, mijn overal naartoe gaan. Want dat is wat God ons toeroept, om een getuige te zijn van de dingen die Hij in ons leven heeft gedaan en wat wij van Hem hebben mogen leren. En de vijfde is, ik wil een vriend zijn. Een vriend van God, Abraham was een vriend van God. Ik wil een vriend worden van in al mijn relaties. Ook mijn kinderen, dat is voor mij het hoogste doel. David zegt aan Jonathan, hij zegt, je liefde was me kostbaarder dan de liefde van vrouwen. En wat bedoelde hij daarmee? Hij bedoelde dat liefde van vriendschap. Jezus zegt, ik heb u vrienden genoemd. Dat is het hoogste in iedere relatie. Dus mijn kinderen, ik kan niet altijd de vader blijven. Hè, dat ik met 80 en zij 60, het wordt nou tijd dat je nou mij eens gaat gehoorzamen. Weet je, iets loopt fout als het zo gaat. Op een gegeven moment zijn ze volwassen met 18, 20 en dan, ik wil dan een vriend zijn. Maar ik wil ook een vriend zijn van zondaren. Zoals Jezus was. Ja, dus op maandagavond speel ik squash met een groep allemaal ongelovige mannen. En ik wacht op mijn gelegenheid om een getuige te mogen zijn. Maar ik wil een vriend zijn. Ik heb 1 gelegenheid gehad dit tot dusver in 3 jaar bij hun. Maar ik bid en ik wacht. Want dat is wat ik wil. Maar goed, nou als ik over die dingen nadenk. En God heeft natuurlijk plannen voor ons leven wat hij wil doen. Dan denk ik over het leven van Jacob na. We kennen allemaal Jacob. En als je naar het eind van zijn leven gaat, dan zie je wat Gods doel was met zijn leven. Gods doel met zijn leven was dat hij 12 zonen zou hebben. En die 12 zonen zouden stammen van Israël worden. De stammen van Gods volk. Ja, en dat was dus zijn taak, wat hij ook moest doen als man, als vader, natuurlijk als kind van God. En hun vertellen en zo meer. En uit die volk, uit dat aardse volk, zou Jezus dan komen. Maar nou, het lijkt een beetje ook op Jezus, hè, in het Nieuwe Testament. Jezus die 12 discipelen riep om hem te volgen. En zijn leven investeerde in die 12 mannen. Hij sprak veel, maar dan trok hij terug met die 12 en hij legde hun alles uit. En dan tijd met hun. Hij investeerde, discipelen maken. Nou, Jacob wist dat natuurlijk niet. Hij wist dat niet toen hij eraan begon. Hij wist dat niet als jonge man. Hij heeft al gehoord, mijn vader is Abraham, of mijn opa is Abraham, mijn vader Isaac. Ze vertelt, ja, God heeft hun dingen beloofd, wij zijn een bijzondere familie en zo. Maar ja, goed, hè, ze waren 2 zonen, dat was al reeds een probleem. Hè, door wie gaat het dan, Esau hem? Dus hij wist het niet. En nou ging zijn leven voorbij. En nou wil ik eigenlijk beginnen bij het eind en dan gaan we terug naar het begin. Maar ga met mij alsjeblieft naar Genesis 47. Genesis 47 en vers 8. De farao zei tegen Jacob, hoe groot is het aantal uw levensjaren? En Jacob zeide tegen farao, het aantal van mijn vreemdelingschap is 130 jaar. Dus hij is nu al 130 jaar oud. Hij zegt, weinig in getal en vol kwaad zijn mijn levensjaren geweest. En ze hebben niet het aantal van het levensjaren van mijn vaderen en de dagen van hun vreemdelingschap nog niet eens bereikt. Weinig in getal en vol kwaad. Dat is geen fijn getuigenis om over jouw leven te zeggen. Wat ga jij en ik zeggen? Nou goed, wij worden niet meer zo oud deze dagen door dat God ook bepaald heeft voor 120 is zo ongeveer de maximum, maar ook ons eten en zo meer. Maar wat ga jij zeggen over jouw leven? Je bent niet hier, je bent op Bijbelschool, je hebt de afgelopen jaren het gedaan, je bent zoekend. Heer, wat wil je met mij? Wat gaan we zeggen aan het eind van je leven? Is dit wat wij willen zeggen? Zou je niet veel liever wou zeggen wat van Abraham gezegd werd? Abraham stierf van het leven verzadigd. Of oud en der dagen zat. Zou je niet liever dat wou zeggen? Als dat mijn leven was moeizaam. Het heeft lang niet bereikt de belofte wat ik dacht dat het zou bereiken. Van mijn vader en wat ik anderen heb gezien. Maar waar ging het fout? Wat ging hier fout? Hij was toch opgegroeid in een christelijke huis, zoals de meeste van ons. Hij was opgegroeid in een huis waar God gevreesd wordt. Ik meen, zijn vader was Isaac en zijn opa was Abraham zelf. Waar ging het fout? Nou, hij had een verlangen dat God hem zou zegenen. Als kind had hij dat al. Want je ziet dat in dat hij als hij zoekt naar het eerstgeboorterecht van Esau. Want hij wist, daar was een bijzondere zegen van God daaraan verbonden. En dat wou hij hebben, dus daar, ik merk je. Dus waarschijnlijk heeft zijn moeder hem dat ook verteld, dat voor jouw geboorte had ik een profetie van God ontvangen, van de tweeling die in mijn baarmoeder zit, dat de jongste zal groter worden dan de oudste. En de oudste zal de jongste dienen. Dus zij dacht van, maar dit is wat God voor me wil. He, en dus ik wil met God leven. Maar ja, dit was dus een probleem voor hem. Want in zijn huis, Esau was zijn oudere broer. Dus hij had recht op die dubbele deel en op die zegen, familiezegen. En nog meer dan dat nog, zijn vader, er staat dat Isaac, die hield van Esau. Want Esau was een man van het veld en een rove kereltje en dat, zijn vader die hield ervan. En Jacob was meer een die thuis wil helpen in de keuken, weet je wel. En daar hield zijn moeder weer van. Ja, dus, maar dan groei je dus op als een jonge man in onzekerheid. Je voelt je ook niet geliefd. Dus je gaat bedoelen, hier moet ik iets aan gaan doen. En dan zien we, dan wacht hij op een zwakke moment. En hij maakt misbruik van de feit dat Esau die dus ook heel lichtelijk omgaat met het eerstgeboorteschap, de zegen van God en dat gewoon verkwanselde voor eten. En dan pakt hij hem het af. Nou, en dan, natuurlijk, ik kan me niet voorstellen dat hij er zich goed bij voelde. Hij denkt, ja, ik weet nog. Maar ja, misschien zei hij wel sorry, maar goed, daar bleef het misschien bij. En op een gegeven moment werden ze ouder en Isaac, die wordt ouder en hij beseft, zolang ik nog kan, moet ik mijn zoon gaan zegenen. Dus hij zegt, Esau, ga doen, dat horen ze, jullie kennen de verhaal. En zijn moeder hoort het en samen met zijn moeder bedriegen ze zijn vader. Ze gaan dus voor de gekko, ze gaan liegen, haar kleding aan, dus echt helemaal gepland, is helemaal, dat is zo oneerlijk als kan komen. Maar het is toch gelijk, want hij moet de zegen hebben. En weet je wat ik daarin zie? Is een van die eerste fouten die wij maken in ons leven, is hoe wij, en dat kwam gisteravond ook al, hoe wij met zonde omgaan. Er staat, wij gaan terug naar Genesis straks, maar er staat een vers in Handelingen 3 en vers 19. Er staat, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewis worden en er tijden van verkwikking zullen komen van de aangezicht van de Heere en hij Christus zende die u tevoren verkondigd is. Dus hij zegt, hier is een weg waardoor tijden van verkwikking over ons leven komt. Maar hij zegt, kom tot inkeer en bekeer u. Nou, er zijn een paar woorden die in het Grieks ook dat dit hele proces van zondebelijden uitlegt. En ik vind ze zo belangrijk, want vandaag is er een leer in sommige vrije kerken dat je zonde niet meer hoeft te belijden, want je bent toch gered, dus het is voorbij. Nou, dan kom je al op het probleem bij dat eerste woord. Het eerste woord zondebelijden is homologeo in het Grieks. En dat betekent, logeo is spreken, zeggen, en homo is hetzelfde. Dus hetzelfde zeggen. Dus als God zegt, dat is zonde in je leven, dan ga ik hetzelfde zeggen als God. Ik zeg, Heere, ik geef u gelijk, dat is zonde. Ik zeg hetzelfde als u. Belij ik mijn zonde niet? Natuurlijk, Jezus is voor onze zonde gestorven. Als je een kind van God bent, Jezus heeft reeds betaald voor je zonde, ook van morgen. Reeds betaald. Maar als ik ze niet beleid, dan zeg ik eigenlijk, nou, Jezus, u zegt misschien dat zonde is, maar ik vind niet, ik zeg niet dezelfde als u. Dan trek ik het onder de vergeving uit. Dat is het eerste. En dan de andere twee staan deze vers. Hij zegt, kom tot één keer en bekeer u. De eerste daad is metanaio. Kom op andere gedachten. Dus je moet anders gaan denken. Ja? Bekeer u. Metanaio. Of komt op dat. En dan het woord wat er ook nog bij komt, is epistrefo. En dat betekent, kom tot omkeer. Draai je ervan af. En je ziet deze proces, als je dat niet doet, dan blijft dat een invloed in je leven hebben. Dan is dat niet helder en duidelijk, jouw leven niet op een gerechtigheid, in wandel in het licht, zoals hij in het licht is, en daar reinigt zijn bloedje van alle ongerechtigheid. In het licht. Oké, dus zoals we zien, dat hiermee speelde Jacob en zijn moeder een beetje. Maar ja, ik had wel die profetie. Ik weet toch wat God mij eigenlijk wil zegenen. Dus het komt wel goed, want dit is toch wat God wil. Oké. Gevolg is, Esau wil hem doden. Hij moet vluchten. He, dat kennen we. En dan gaat hij als jonge, nou jonge man, zo jong was hij niet meer. Maar hij gaat uit het huis weg naar zijn oom. En onderweg erheen slaapt hij bij Bethel. Je kent ook die verhaal. Hij kreeg een droom. Wat mooi dat ik erin vind is dat je ziet dat God naar hem toe komt. Want hij heeft als jonge man gezegd, Heer, ik wil een kind van u zijn. Ik wil voor u leven. Maar ja, de manier waarop. Nou goed, en dan verscheen God aan hem. En dan in Genesis 28, dan leg hij een gelofte af. Je merkt ook daar, het is iets dat hij kende Gods tegenwoordigheid helemaal niet. Hij is zo verrast dat het gebeurt. Hij zegt, God is in dit plaats en ik wist het niet. He, dus ook als je leven niet helder en duidelijk is, je hart gericht op alleen God volgen, dan krijg je niet eens mee wat God doet. Maar dan reageert hij erop en dan zegt hij, Jacob legde een gelofte af, vers 20. Als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waarop ik ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, zal de Heere mij tot een God zijn. Nou, het is natuurlijk een geweldig mooi gebed. En de woorden zijn juist. Maar wat ik wel hierin lees, is een voorwaardelijke overgave aan de Heere. Hij zegt, als de Heere, als God met mij zal zijn, als hij mij zal beschermen, als hij mij gaat terugbrengen, dan zal hij mijn God zijn. Ja, dus, je ziet dat angst om zichzelf over te geven, want hij heeft het gevoel nog, en misschien komt dat doordat zijn vader hem nooit daarin had bevestigd. Het kan door vele dingen komen, maar ook door deze dubbele gedoe, deze oneerlijke gedoe, wat zijn zekerheid wegde. He, dat hij had moeite om God echt te vertrouwen. Nou, en wat gebeurde dan? Dan gaat hij naar zijn oom. En dan gaat hij werken voor Rahel. Hè? En dan bedriegt zijn oom om. He, met Lea en ook nog met zijn loon. Hij zegt op een gegeven moment, tot 10 keer toe even mijn loon. Maar ja, wat is dat? Wat je zaait, ga je ook oosten. Dus ook dat gebeurt hier weer in zijn leven. Maar de tijd gaat voorbij. En nu gaat er alweer 20 jaar voorbij. En op een gegeven moment zegt hij, that's it. God sprak tot hem, God zegt, ga terug. Maar nu, na 20 jaar, komt natuurlijk die confrontatie met Esau. Ja, en hij weet, toen hij ging, Esau wou hem doden. En nou zie je, als we dat nou in Genesis 32 gebeurt, dat verhaal. En dan staat er in Genesis 32 en vers 6. Hij had boden vooruitgestuurd met allemaal geschenken om Esau te proberen herpaaien, dat hij goed gunstig zou zijn. En dan kwamen ze terug, de boden kwamen terug bij Jacob en zeiden, wij zijn bij uw broer Esau aangekomen. Nu komt hij u tegemoet met 400 man bij zich. Toen werd Jacob erg bevreesd en het benauwde hem. Hij verdeelde de mensen in de kamp die bij hem waren, het kleinvee, runderen en zo meer. En hij stuurde allemaal de rivier over, dan staat er in vers 24. Maar Jacob bleef alleen achter en een man worstelde met hem tot de dageraad aanbrak. Hij is niet in staat om hier tot rust te komen en zijn vrede en zijn bescherming in God te vinden. Dit is ook een gevolg van, wij krijgen slapeloze nachten. Als we niet, de Heer zegt, werp je zorgen op mij. Want ik zorg voor jou. Ergens als we dat niet doen, dan zeggen we toch, we moeten toch voor onszelf zorgen. Ik denk dat was Mark Twain die gezegd heeft, over vele dingen in mijn leven heb ik mij bezorgd gemaakt. De meeste ervan die nooit gebeurd zijn. Zoveel dingen. En slapeloze nachten. En dan komt dit confrontatie en hij worstelde in die nacht. Nou, jullie kennen ook die verhaal, maar ik lees het wel even. Vers 25. En toen die man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan. Zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte, toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent.
En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer luiden, Jacob luiden, maar Israël. Want gij hebt met God de mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob vroeg hem, vertel mij toch uw naam. Hij zei hem, waarom vraag je naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf de naam Peniel, want hij zeide, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. De zon ging over hem op en toen hij door Peniel gegaan was, hij ging echter mank aan zijn heup. Nou, ik weet dat dit heel vaak uitgelegd wordt van jongens, wij moeten worstelen met God totdat hij ons zegent. Kijk eens wat de Heer voor Jacob heeft gedaan. Maar ik geloof dat hier iets heel anders gebeurde. Ik geloof ten eerste in onze gevecht tegen de zonde moeten wij overwinnen. Want door het kracht van het kruis krijgen we kracht om nee te zeggen. Ja, ons oude mens is gestorven met Christus. In onze gevecht tegen de wereld moeten wij overwinnen. Want groter is hij die in jou is dan hij die in de wereld is. Dit is het geloof, hè, dat de wereld overwonnen heeft. Dus hij moet overwinnen. Ons gevecht tegen het vlees moeten wij overwinnen. Zij die Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met al zijn hartstikke gekruisigd. Wij brengen het aan het kruis. Maar in onze worsteling met God moeten wij verliezen. Want het gaat om het heerschappij in onze hart. Het gaat om die plaats. En ik geloof Jacob had hier, Gods bedoeling was dat hij had moeten verliezen. Want je ziet, de volgende dag ook, hij gaat Esau tegemoet en dan vraagt Esau hem, wat is dat al die geschenken? Zeg je, ja, om je gunst te krijgen. Dan zeg je, man, ik heb genoeg van mijn eigen. Dan zeg je, Esau, laat het zien voor hem, was alleen het aardse bezit belangrijk, hè? Hij zegt, man, dus Esau wou hem helemaal geen kwaad meer doen. Het was totaal onnodig. Maar God was bezig met Jacob. En God laat hem nog steeds zien, oké, jij worstelen, maar ik heb een plan met jou. Jij gaat Israël heten. Ik ga jou uit jou die volk maken die ik voor ogen heb. Maar dan gaat Jacob weer verder. Hij zei aan Esau nog, ja, we zullen achter jou aankomen, maar dat doet hij niet. Vertel die weer een halve waarheid. En dan, het leven gaat door. En wat gebeurde? Er gebeurden verschrikkelijke dingen. Je ziet dat hij komt hem niet om zijn dochter. Zijn dochter gaat in de stad bij ongoddeloze mensen. En nou, ik zeg misschien dat van haar broers moeten meegaan. Gewoon om op haar te passen. En wat gebeurt? Ze werd verkracht. Dina, een verschrikkelijke gebeurtenis. En dan gebeurt die hele gebeurtenis met Jozef. Hij die gezien heeft hoe zijn vader Esau voortrok, hij trok Jozef voor. En zie hoe hij bang was dat iets met hem gebeurde, hoe hij hem beschermen. En dan die broers die zo kwaad worden en haat op Jozef. En Jozef verkocht hem naar Egypte, maar aan Jacob zeide, hij is dood. Een wilde dier, hè, met bloed op zijn klederen. Een wilde dier heeft hem vast. Laten we eens denken wat een verschrikking zo'n man gaat. Ik heb een kind verloren. Ik denk, wij kunnen dat niet begrijpen, dat kan Etienne begrijpen. En mijn moeder heeft dat ook meegemaakt toen mijn zusje stierf. Vreselijk. Het leven is hard. Er gebeuren in deze leven verschrikkelijke dingen. En wij hebben geen garantie, ook als christenen, dat het ons niet gebeurt. Maar hoe gaan we ermee om? Hoe gaan we er doorheen? En het leven ging zo verder en weer gingen er jaren voorbij. En op een gegeven moment, weer 20 jaar later, is de hongersnood, hè, kwam de volle jaar Egypte en toen kwam het hongersnood. En hij stuurde zijn zonen naar Egypte, jullie kennen ook die verhaal, maar Benjamin hield hij terug, want hij is de zoon van mijn oude dagen, van mijn lievelingsvrouw. En er moet alsjeblieft niet iets met hem gebeuren. En wat gebeurde David, of Jozef herkende zijn broers? Ik vind het een van de mooiste verhalen in de Bijbel. He, en dan houdt hij Simeon achter, want hij wist, Ruben had ook gezondigd, Ruben had geslapen met een van de bijvrouwen van zijn vader. Dus Simeon was eigenlijk aan eerste stellen, nu, op de eerste plaats nu gekomen, maar hij hield Simeon achter. En stuurt terug om zeker te maken dat ze weer terug zou komen. En dan komt ze terug bij Jacob,
En ze zeggen, kijk wat we alles hebben. En ze zijn onzeker, zo geld terug. En zeggen, maar die man, hij dacht dat we spionnen waren. En hij heeft Simeon. En hij vroeg ons naar mijn vader. En hij zegt, als we weer komen, moeten we ook die jongste broer meenemen. En dan zie je, dat is nou 40 jaar sinds hij zijn huis heeft verlaten. Hè? En dan zie je weer dat worsteling in hem. En ga met mij alsjeblieft naar Genesis 42. Genesis 42 en vers 36. Toen zei Jacob hun vader tegen hen, jullie beroven mij van mijn kinderen. Jozef is niet meer en Simeon is er niet. En nu willen jullie ook nog Benjamin meenemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Weet je, ik weet niet of je dat kent, heb je het gevoel dat in je leven je denkt, alles is tegen mij. Waarom? Maar weet je, dat is het tweede proces. Het eerste proces waar wij door moeten en degelijk moeten doen, is bekering en ommekeer en berouw van zonde. De tweede is dit proces wat ook als bij de redding van onze zielen, hè. Dat Etienne gisteren in de workshop neem ik aan over gesproken. Hoe onze ziel gered moet worden en worstelen. En dat zie je Jacob in die nacht. Maar ook door al deze dingen. Wat ga ik doen? Ga ik mijn hele wezen aan God overgeven? Of niet? Je ziet, Jezus ging door dezelfde worsteling in Gethsemane. Hij zegt, mijn ziel is diep bedroefd, tot stervens toe. Hij had angst, hij kende dat, Jezus. Maar dan bad hij, dat is de manier om te gaan. Hij bad, er staat, hij bad een uur en dan bad hij, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En dan kwam hij terug bij de discipelen, die waren slaapgevallen, en dan ging hij weer bidden voor een uur. En dan bidt hij, niet als het mogelijk is, dan bidt hij als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat. U wil geschieden. Dan zie je hoe dat overgave proces, want het is een gevecht voor ons allen. Weet je, maar ik ben begonnen met het vraag dat een van jullie stelde, zegt van, hoe kan ik mijn leven lang, hoe kan ik zeggen dat ik toegewijd blijf? Ik geloof, als jij voor God vruchtbaar wil zijn, als jij wil werken, moet jouw leven op een punt komen waar je over het rode lijn gaat. En dat is een taal van piloten, is I've crossed the red line. Wat wordt ermee bedoeld? Als een piloot vliegt van punt A naar punt B, dan is het rode lijn het punt waar zijn benzinetank over de helft leeg is. Want dat betekent, hij kan niet meer terug, al zou je het wouwen. En op die punt zou jij in je leven moeten komen. Waar je niet meer terug kan. En voor Jacob brak deze moment aan. Hij zegt, alles is tegen mij. En hij wou niet van hen horen. Zijn hart was al koud geworden. Hij werd bitter in zijn hart. En daarom, dit is nu spreken we over dat moment. 130 jaar oud is hij nu. En dan komt het eten raak op en dan komt hij. En dan worstelt hij en dan komt hij naar zijn zonen. En dat zien we in Genesis 43. Dan zegt hij aan zijn zonen in vers 13, ga terug naar Egypte. Hij zegt, en neem jullie broer mee. Neem Benjamin mee. Sta op en ga naar die man. God de Almachtige, geven jullie barmhartigheid in de ogen van die man, zodat hij jullie andere broer en Benjamin met jullie terug laten gaan. En wat mij betreft, als ik van kinderen beroofd word, dan word ik maar van kinderen beroofd. Hij laat los. Heere, mijn leven is niet meer in mijn hand. En wij kennen de geschiedenis. Wij kennen Jozef die zich openbaar maakte aan zijn broers. Ik ben het, ik ben Jozef. Leef mijn vader nog. En hoe ze terugkwamen bij hem in Genesis 45. Kwamen ze en ze vertelden hem, het staat er, Genesis 45. Toen vertelden ze hem, Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerser over het gehele land Egypte. Toen bezweek zijn hart eerst, want hij geloofde het niet.
Maar toen ze hem alle woorden overbrachten, gebracht hadden die Jozef tot hen gesproken hadden, en toen hij de wagen zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zei: het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft. Ik zal gaan, ik wil hem zien voordat ik sterf. Weet je, de Heere God is veel meer toegewijd dat zijn plan en leven voor jou en mij geschiet als dat wij het zijn. God liet Jacob niet gaan. God gebruikt alle dingen en keerde ze ten goede om Jacob, zijn doel in Jacobs leven te bereiken. Wij dienen een grote God. Wij dienen een God die weet waar we doorgaan. Een God die ons begrijpt. En daarom is het zo belangrijk voor ons om gewoon los te laten. En nou zie je hier, nu zeg hij: goed, ik ga naar Egypte. Maar weet je, dat is niet zo'n makkelijk beslissing. Want hij kende de verhalen. Hij weet dat zijn opa, Abraham, die is in ongehoorzaamheid naar Egypte gegaan. En heeft bijna zijn vrouw er verloren. Hij weet dat God gezegd heeft aan zijn vader, aan Isaac: ga niet naar Egypte, want ik zal jou hier verzorgen in het beloofde land, in het hongersnood. En nou, uiteindelijk vindt zijn ziel rust. Zijn geest leeft weer op. En nu komt er het woord: hij moet naar Egypte gaan. Begrijp je? Kan je begrijpen hoe moeilijk dat moet zijn voor hem? Hij gaat uit het beloofde land. Hij gaat weg uit dat gebied wat God gezegd heeft: dit behoort aan jou en je kinderen. Aan de kinderen van Abraham. En dan ga je naar een vreemd land. Wat gaat er gebeuren met mijn kinderen? Ben ik nou lichtelijk over Gods beloften? Wij moeten begrijpen de vrezen die man had op dat moment. En dan komt er in Genesis 46, vers 1. Israël brak op met alles wat hij had en kwam in Beerseba, dat is het grens van het land, onderaan. Daar bracht hij offers aan God, aan de God van zijn vader Isaac. Weet je, het is interessant, hij gaat bidden, hij gaat God zoeken op dit moment. Maar ook wat we moeten beseffen op dit moment ook, voor hem is het, dit is de God van Abraham en Isaac, maar nog niet van Jacob. Zo heb je dat nog niet ervaard. Want wat heeft hij bereikt? Wat heeft hij gedaan? En dan staat er in vers 2. En God sprak s'nachts tot Israël door visioenen. En zeide tot hem: Jacob, Jacob. Ik vind het zo mooi. God spreekt tot hem persoonlijk. God noemt hem bij zijn naam. Zo wil God tot jou en mij ook spreken. De Heere God is dezelfde gisteren, vandaag en morgen. En God ken hem. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zeide: ik ben God, de God van uw vader. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken. Want ik zal u daar tot een groot volk maken. Dus jij zal vruchtbaar zijn. Daar gaat zegen op jouw leven zijn. Ik zal met u meetrekken, zei God zelfs. Dus als je angst daarom had, als ik in dit nieuwe wereld, dit nieuwe plan inga, God zegt: ik zal met jou gaan. En ik zal je zeker doen terugkeren. Jij hoeft niet bang te zijn. Jij zal weer terug, als volk jullie zal terugkomen naar het beloofde land. En wat je kinderen betreft, zeggen: en Jozef zal jou de ogen sluiten. Dus je hoeft geen angst te hebben dat een kind gaat sterven voordat jij gaat sterven nu. Of Jozef, voor wie je zo lang heeft moeten missen. Hij zal jouw ogen sluiten. Weet je, en dan breekt de laatste 17 jaar van zijn leven aan. Maar het was een andere Jacob. Het was een Jacob die verteld worden, die zijn kleinkinderen. En de kinderen daarvan op zijn schoot nam. En hem vertelde van zijn opa. Vertelde van hoe de aarde is ontstaan. Vertelde van de geweldige verhalen. Van wat men met God heeft beleefd. Van Abel. En wat er gebeurd is met Kain. Van Noach. Van God. En zijn God zijn belofte aan Abraham. Vertellen van de getrouwe God die hem heeft gezegend. Alhoewel hij zelf ontrouw was. En
Als hij terugdenkt over zijn leven, hij denkt, Heer, waar is het fout gegaan? En je komt dan bij dat moment waar hij zijn vader heeft bedrogen. He, hij samen met zijn moeder. Weet je, dan gebeurt er een geweldig moment. Dan komt Jozef bij hem. Met zijn twee kinderen. En dan zegt Jozef, papa, ik wil dat u ze zegent. En dan brengt Jozef aan zijn linkerhand zijn oudste kind naar zijn rechterhand. En zijn jongste kind naar zijn linkerhand. En dan gaat Jacob bidden om hem te zegenen. En weet je wat Jacob doet? Hij kruist zijn armen. Hij kruist zijn armen. En de Bijbel zegt dat hij dat door geloof deed. Dus in zekerheid. Hij wist wat hij deed. En hij wist, hij kruist aan mij, wist dat de jongste zal groter worden als de oudste. Net zoals het bij hem was. Hij wist dat het enige wat hij God had voor moet vertrouwen, dat God in staat zou geweest zijn dat Isaac zijn armen zou kruisigen. Als hij God alleen maar had vertrouwd. Maar hier krijgt hij een kans om dit recht te stellen. En zijn zoon Jozef, die tweede onder farao was, dus grote politische macht, heel rijk, die hij onder druk kon zetten en die hij zo altijd wou plezieren. Hè, want Jozef was een favoriete zoon. Dit was boos in zijn ogen en Jozef zegt, niet zo vader, niet zo. En dan antwoordt hij deze woorden aan Jozef in Genesis 48. En vers 18 zei Jozef tot zijn vader, niet zo mijn vader, want dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde, vers 19, en zeide, ik weet het, mijn zoon. Ik weet het. Wat een levenservaring en wijsheid spreek en kracht spreek uit deze woorden. Ik weet het. Gods wil is mij bekend. En dit is wat ik moet doen. Dit is wat ik moet doen. En weet je, dan staat er in het galerij van geloofshelden in Hebreeën 11. Staat er deze vers over Jacob. Vers 21. Ik lees het aan jullie voor. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen Jozefs gezegend. En hij boog zich neder terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf. What a way to go. Wat een manier om te sterven. Want wat je ook ziet aan het eind van zijn leven, roept hij zijn zonen bijeen. En hij gaat profeteren over hun. Hij gaat hen dienen in hun leven. Hij gaat hen bemoedigen om God te volgen. Hij gaat hen uitdagen om in dat doel in te stappen die God voor hen heeft. Zelfs geef hij instructies. Hij zegt, als ik sterf, begraaf mij bij Lea. En daarin ook eer hij haar, wat hij niet tijdens zijn leven heeft gedaan. Hij zegende zijn zoon en dan staat er, hij leunde op het uiteinde van zijn staf en hij aanbad God. Dat zou ik willen dat het eind van mijn leven mag zijn. Dat ik mij mag neerbuigen en de Allerhoogste aanbidden. En weten, Hij is getrouw. Hij zal volbrengen wat Hij beloofd heeft. Jij en ik kunnen onze leven met grote vrijmoedigheid in Zijn hand geven. Hij houdt van jou. Voordat je nog iets hebt gedaan, houdt hij van jou. Je hoeft niets te verdienen. Maar laat los. Laat los. Hij trok zijn benen op het bed, stond er. En hij stierf. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, almachtige God, Heer, als wij u, wij
werk en het leven van Jacob aanschouwen. Zo dat zien. Heer, dan word ik klein. Heer, dan raakt mijn hart. Om te zien hoeveel u om de mens geeft. Hoe lang u ons achterna gaat, zelfs al duurt het jaren. En Heer, ik bid u vanmorgen. Voor iedereen hier. Jong en oud. Heel veel jonge mensen hier ook vanmorgen. Heer, u weet dat. En u weet hoe onze maatschappij altijd zegt, je moet je bewijzen en rennen. En hoe wij mensen willen plezieren. En hoe we soms denken dat door druk te lijken, lijkt of je succesvol bent. Maar Heer, ook het kapotte wereld waar wij in leven. En u ziet ook iedereen hier, Heer, die al getroffen is door kapotte door dingen in het leven. En waar in onze hart, in onze gedachten, dingen beschadigd zijn. Of waar verkeerde relaties, ook thuis, onrechtvaardigheid was. En het gevoel hebt niet geliefd te zijn. En ik bid u God, ik bid u Heere, dat zoals we uitstrekken naar u vanmorgen, dat onze hart mag vervuld worden door de Heilige Geest met de liefde van Christus. Heere, dat wij geen angst zal hebben om een onbekende toekomst te geven in de hand van een God die alles weet. Geef ons de moed, Heere. Laten we naar u toe rennen. Ja, laten we worstelen tegen de zonde en overwinnen door die kruis, door die kracht, door die bloed. Laten we worstelen tegen de wereld en door geloof, Heere, in u die groter is, overwinnen. Laten we het vlees en al zijn hartstochten aan het kruis brengen. Maar o Heere, het gevecht met u, het worstelen met u, laten we die verliezen. Laten we plaats maken. Dat u mag Heere, voor u, dat u troont in onze harten. En dat u kan doen wat u wil. Help ons, Heere, wat voor moeite het ook kost om dat rode lijn over te gaan. En te zeggen, ik ga niet meer terug. De wereld ligt achter mij, het kruis ligt voor mij. Nooit meer terug. Al gaat er niemand met me heen of met me mee, nog steeds zal ik gaan. Het wereld achter mij, het kruis ligt voor mij. U kent ons, Heere. U kent mij persoonlijk. En u spreekt ons ook persoonlijk aan. U noemt ons bij namen, zelfs twee keer zoals u tot Jacob zei. Want u wil dat wij horen. Hier zijn wij, Heere God. Hier zijn wij. Vervul u de roeping die u op ons leven heeft geplaatst. In de machtige naam van Jezus.